Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk. En u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Vanavond gaat proponent R.W. Jansema uit Genemuiden bij ons voor. Ter inleiding van deze dienst zingen we nu voor zover mogelijk staande uit Weerklank, lied 292, vers 1 en 2. Vers 1 begint met: zolang wij ademhalen, schept God in ons de kracht om zingend te vertalen. En in vers 3 toont ons dat we ook als muren kunnen vallen, God het nooit laat ontbreken aan hemelhoog gezang. En na het zingen van deze twee versen is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. We bidden om genade voor ons en vrede van God de Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen ons samen zijn en dat doen we met de woorden die we vinden in Psalm 5, de versen 9 en 10. Dus Psalm 5, vers 9 en vers 10. Draagt gij, o God, hen nog geduldig, verwoest hun raadslag, drijf hen heen. Psalm 5, de versen 9 en 10. Maar stel, ik zie dat ik Weerklank heb opgegeven. Staat er een W voor, heren? Uitbundel Weerklank, herstel. Thank you. gemeente van de Heer Jezus Christus, toen de kerk overging van het Rooms-Katholicisme naar de gereformeerde theologie, naar de gereformeerde leer, toen vond het kerkbestuur en toen vonden de voorgangers het van belang dat de mensen die in de kerk kwamen, dat zij ook begrepen, hé, wat geloven wij nu eigenlijk met elkaar? Waarom zitten wij hier? En zo werd het initiatief genomen om in iedere dienst ook de 12 artikelen te lezen. Veel mensen konden in die tijd niet lezen en niet schrijven, dus je kon hen niet die leer, bij wijze van spreken, meegeven naar huis. En daarom werd gezegd, we gaan die 12 artikelen, iedere dienst, zondag aan zondag, gaan we die met de gemeente delen, zodat we met elkaar ook ervaren wat we nu eigenlijk geloven en belijden. Wel, die traditie willen wij ook in stand houden. Ik nodig u uit om de volgende woorden in het hart met mij mee te belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Hij die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Hij is echter ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk en daarmee de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het vlees, dus van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Gemeente, wij belijden de scheppende hand van God, en dat doen we met Psalm 135, onder andere het derde vers. God is groot, ik weet dat Hij hoger is dan alle andere goden. Onze God voert heerschappij en Hij beheerst vanaf zijn troon hemel, afgrond, zee en aard, en daarom is God die hulde waard. Laten we daarvan zingen, Psalm 135. Samen bidden om de opening van de Bijbel en om de verlichting door de Heilige Geest in deze dienst. Laat ons samen bidden. Barmhartige en getrouwe Vader in de hemel, wij komen zo als gemeente van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ook vanavond voor uw aangezicht. En dan past het ons om u te danken, om u te loven en om u te prijzen. Te danken om wie u bent. Te prijzen om wat u geeft aan ons. En om u te loven om het feit dat we hier zo samen mogen zijn. Het lijkt zo vanzelfsprekend, de gang naar de kerk. Misschien een goede gewoonte. Misschien zagen we ernaar uit. Misschien zagen we er tegenop. U weet hoe wij hier zijn samengekomen, Heren. En dan danken wij u dat u ons daarvoor de kracht en de gezondheid geeft. Dat we op afstand mogen volgen of hier samen in de kerk mogen zijn om uw naam dank te zeggen en lof te zingen. Heren, dan belijden en dan beseffen we ook dat we uw barmhartigheid en uw genade nodig hebben. We zijn zo vaak van u afgedreven. In onze gedachten, in onze woorden, in onze daden. We doen wat goed is in eigen oog. We hebben voor u en onze naasten geen oor en geen ogen. En daarom zijn we afhankelijk, Heren. Van uw vergeving en van uw barmhartigheid. Ontfermt u zich zo over ons als we hier het komende uur uw woord openen en daarover na willen denken met elkaar. Vervul ons met de geest die levend maakt, de geest die ons doet ontdekken aan onszelf en de geest die ook de kracht geeft en de mogelijkheid geeft om een ontmoeting te hebben met uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We zien ernaar uit, Heren, dat u in ons midden neerdaalt. Dat we verblijd, vertroost, vermaand mogen worden vanuit de woorden die tot ons komen. Geef wat nodig is, Heren, om deze dienst te laten zijn tot een dienst die uitloopt op eer van uw grote naam. Geef die geest. Niet omwille van wie wij zijn, maar omwille van de genade van Jezus Christus, die ons ook heeft opgeroepen in zijn woord om samen te komen. Hoor ons bidden, God. Wees ons genadig. En laat uw woord uitgaan tot behoud van zondaren. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel in het Oude Testament, 2 Kronieken 5, vers 11 tot en met 14. Geschiedenis waarbij Israël een situatie achter de rug heeft waarbij ze de tempel hebben gebouwd met elkaar. Er is jarenlang aan die tempel gewerkt. En nu breekt het moment aan dat die tempel ook daadwerkelijk wordt ingewijd. De Ark van het Verbond wordt de tempel ingebracht. En het gebeurt dat ze een soort inwijdingsritueel hebben met muziek, met feestelijkheden. En daar willen we van lezen. We lezen de versen 11 tot en met 14. En het gebeurde toen de priesters uit het heilige naar buiten kwamen. Alle priesters die te vinden waren hadden zich immers geheiligd zonder zich te houden aan de afdelingen. En de levieten, te weten alle zangers onder hen, Asaf, Heman, Jeduthun, hun zonen en hun broeders in fijnlinnen gekleed, met cymbalen, met luiten en harpen. Zij stonden ten oosten van het altaar en met hen tot 120 priesters toe die op trompetten bliezen. Het gebeurde nu, toen zij eenparig op de trompet bliezen en toen zij zongen, door met een eenparige stem een lied te laten horen om de Heere te prijzen en te loven. Ja, toen zij de stem verhieven met trompetten, met cymbalen en andere muziekinstrumenten. En toen zij de Heere prezen met de woorden voorzeker, hij is goed, want zijn goede tierheid is voor eeuwig, dat het huis van de Heere met een wolk vervuld werd. En de priesters konden vanwege die wolk niet blijven staan om te dienen, want de heerlijkheid van de Heere had het huis van God vervuld. Tot zover het woord van God, gemeente. Zalig bent u als u het hoort en het bewaart in het hart. We willen met elkaar gaan zingen van Psalm 92 ter inleiding op de preek. We staan in de verkondiging stil bij drie gedachten. Muziek dient Gods eer. Muziek bezingt Gods trouw. En muziek verstilt bij Gods heerlijkheid. En dit aan de hand van de vraag: waarom geeft God ons muziek? Wel, voordat we dat doen, zingen we uit Psalm 92. Thank you. gemeente, na afloop van de verkondiging willen wij zingen op Psalm 136, vers 1, 4 en 23. De gemeente van de Heer Jezus Christus, broeders en zusters hier in IJsselstein. In mijn wat onbezonnen tienerjaren, zo kan ik dat helaas wel noemen, hadden wij met onze vriendengroep bij ons in het dorp, hadden wij een piratenzender. Nou, u zit hier in het westen van het land, ik weet niet of u dat kent. Het is een soort radiostation, een beetje illegaal. En er werden dan Nederlandstalige plaatjes opgedraaid. Nou, en dan, dat was natuurlijk één groot feest met die jongens. We hadden een studio, we hadden platen. Nou, en dan gebeurde het dat we in het weekend plaatjes gingen draaien op die zender. Nou, en tijdens die uitzending stond eigenlijk één vraag centraal. Wat willen de luisteraars graag horen? Die konden dan een plaatje aanvragen. En ze gaven verzoekjes door en dat werd dan gedraaid op die zender. Nou, en inmiddels, ik kan wel zeggen, ben ik in dienst van een andere zender en toen heb ik de vraag eens omgedraaid. Dus niet zozeer wat willen de mensen horen voor muziek, maar wat wil God horen? Hoe mag een christen God dienen door middel van muziek? Want er zijn weinig onderwerpen waar we zoveel gevoelens en zoveel meningen bij hebben als muziek. He, dat zie je ook in de kerk. Bij onze Genemuiden zingen we de psalmen op hele noten, heel traag. En in een andere kerk, daar zingen ze alleen maar opwekkingsmuziek. Zie je ook, onder christenen is het een punt dat voor verdeeldheid zorgt. Maar in de verkondiging vandaag willen we stilstaan bij de vraag: waarom geeft God nu eigenlijk muziek aan ons? Dat doen we aan de hand van 2 Kronieken 5. En we letten op 3 punten. Muziek dient Gods eer. Muziek bezingt Gods trouw. En muziek verstilt bij Gods heerlijkheid. Gemeente, in gedachten staan wij op de Tempelberg in Jeruzalem. En zoals de naam al doet vermoeden, zien wij daar een enorme tempel staan. Jarenlang heeft Israël onder begeleiding van koning Salomo gewerkt aan dat enorme gebouw. De muren zijn overtrokken met goud. Het ziet er geweldig uit. Er staan enorme palmbomen, er staan bloemen rondom die tempel en het is het meest imposante bouwwerk van die tijd. En op het moment dat wij in 2 Kronieken 5 met elkaar de Bijbel openslaan, is het aan de orde dat die tempel, nadat deze gebouwd is, ook wordt ingewijd. En die inwijding, gemeente, dat is een feestelijke en tegelijkertijd ook een hele eerbiedwaardige plechtigheid. De ark van het verbond met daarin de 10 geboden, die is door de priesters het heilige der heiligen binnengedragen. Buiten worden schapen en runderen geofferd. En buiten verzamelen zich ondertussen duizenden mensen. We zien priesters, we zien de leiders van het volk, we zien muzikanten, we zien koning Salomo met zijn hofhouding. Voor veel mensen in die tijd was het ongetwijfeld de meest bijzondere dag van hun leven. Die nieuwe tempel die ze gebouwd hebben is namelijk het middelpunt, het hart van de eredienst aan God. Het is de plek waar de offerdienst plaatsvindt, waar de verzoening wordt gerealiseerd tussen God en mensen en waar hij te midden van zijn volk woont. En zo zijn wij vanavond eigenlijk via 2 Kronieken 5 getuigen van die bijzondere inwijding. Die muzikale ceremonie die staat op het punt van beginnen. En dan zien we geen grote chaos, hè, waarbij iedereen nog snel eens even op zoek moet naar zijn bladmuziek en snel een plekje probeert te vinden voordat het muziek maken begint. Nee, iedereen die staat klaar om de muzikale eredienst aan God vorm te geven nu die tempel wordt ingewijd. Wel, wie staan daar dan, gemeente? Het zijn de levieten. Onze tekst noemt een aantal bijzondere families, namelijk die van Asaf, die van Heman, die van Jeduthun. Dat waren de hoofden van de muzikale afdelingen van Israël. Wij zouden zeggen, het waren de dirigenten, de koorleiders, hè, met een Bijbels woord. Want Israël had in die tijd tientallen groepen van zangers, van muzikanten, die om de beurt dienst deden in de tempel. Ze hadden hun leven eraan gewijd. En voor die bijzondere inwijding van de gloednieuwe tempel zijn er dan ook honderden muzikanten opgeroepen om God te aanbidden, om God te dienen, om God te prijzen. We zien ze in gedachten staan met harp, met cymbalen, met luiten, met trompetten. En dit zijn geen mensen die zich een week van tevoren eens hadden opgegeven voor een gelegenheidsorkest, nee. Ze waren door God persoonlijk apart gezet om deze taak te vervullen. Ze repeteerden en ze dienden wekelijks in de tempel om God te dienen. En daardoor wisten ze het eigenlijk bij zichzelf. Dit is een roeping. En daarom zijn ze niet toevallig bij die inwijding. Nee, God heeft die muzikale eredienst, waar zij onderdeel van zijn, die heeft hij zelf ingesteld. Later in het Bijbelboek zie je dat koning Hiskia de muzikale tempeldienst dan ook beschrijft als een gebod van de Heere. Het is dus niet zo dat iedere willekeurige Israëliet die een beetje muzikaal was, dat hij ook maar instrument in handen geduwd kreeg. Nee, het ging er gestructureerd, het ging er plichtsgetrouw aan toe, omdat zij wisten bij elkaar, dit is wat God van ons vraagt. Die muziek die zij maken, die is dus niet zozeer een mooie opvulling van de ceremonies, of van, nou ja, dat is leuk om erbij te hebben. Nee, God heeft die muziek ingesteld. Het wordt verbonden aan de aanwezigheid van de Heere. Dat zie je dan ook als het volk Israël in het Oude Testament een verbondsbreuk pleegt en God verzoent dat, dan is het antwoord van het volk Israël is ook vaak muziek. Zij beantwoorden de Heere door middel van een muzikaal offer. En zo, gemeente, wordt de muziek ingezet bij de inwijding van de tempel. De levieten die geven geen feestelijke optreden, ze staan er niet om bewonderd te worden vanwege hun eigen muzikale kunsten. Nee, de muziek die zij gezamenlijk maken, die is ook daadwerkelijk in opdracht van God. En nu komen we eigenlijk aan bij de praktijk, want dit leert ons eigenlijk ook hoe we vandaag de dag in de kerk tegen muziek mogen aankijken. Ik was onlangs bij een collega-voorganger die afscheid nam van zijn gemeente en hij hield dan een woordje tijdens de afscheidsdienst. En hij had een brief gekregen van een van zijn gemeenteleden. En hij had gezegd, die man die schreef dan in die brief, ja dominee, ik mocht altijd graag naar uw preken toekomen. Het was fijn om me laten luisteren. Maar als u nou in uw nieuwe gemeente aan de slag gaat, dan doet u er goed aan dat u eens wat makkelijkere psalmversjes opgeeft. Altijd dat moeilijke gedoe, daar worden we niet blij van. Nou ja, dat kan natuurlijk een begrijpelijke gedachte zijn, hè. We zingen natuurlijk liever Psalm 68 vers 10 dan een onbekende moeilijke melodie. Maar die levietengemeente, die leren ons eigenlijk wel waar het om draait. Wij vragen ons vaak af, nou, vinden we het een mooi lied? Hè? Roept het bepaalde emoties op? Zingt het gemakkelijk mee? Krijgen we er misschien kippenvel van? Dat is vaak de vraag die wij stellen. Maar dat is niet de vraag die de levieten zich stellen. Nee, de levieten die stellen eigenlijk de vraag, heeft onze muziek de Heere God gediend en verheerlijkt? Want dat is ook het doel van de samenzang vandaag de dag in de kerk. We hebben het voorrecht, hè, om het geloof in de Heere Jezus, om dat zingen te belijden, om Hem te verheerlijken. Het maken van muziek en het zingen, dat is niet alleen meer voorgehouden aan de levieten. Nee, door het nieuwe verbond wordt die lofzang eigenlijk breder getrokken. We hebben geen tempel, we hebben geen levieten, we hebben geen priesters. Nee, want Christus is de hoge priester. Hij is de levende tempel. Hij woont door middel van zijn geest in de christelijke gemeente. En daarom mogen we met z'n allen, en niet alleen een exclusief groepje levieten, mogen we met z'n allen zingen. En Calvijn die zegt dat dan ook heel treffend. De samenzang is niet zozeer een aardig pauzemomentje in de dienst. Hè, dat we even iets anders kunnen doen. Nee, de samenzang is eredienst. We loven God en door te zingen onthouden we zijn belofte en wordt het geloof ook versterkt. gemeente, dat vraagt dus eigenlijk ook om een actieve houding tijdens het zingen in de gemeente. Het is het moment waarop wij eigenlijk al zingend antwoord geven op hetgeen wat God door middel van zijn woord tot ons laat komen. Zodra we aan het zingen zijn, zijn we eigenlijk bezig met het aanbidden van de Heer Jezus. Als ik in de kerk zit, bij ons in onze woonplaats, en we zijn aan het zingen, dan wil ik nog wel eens tijdens samenzang met mijn gedachten verzeld raken in hetgeen wat ik gisteren heb gedaan en wat ik morgen nog allemaal moet doen. Dan kun je dan allemaal mooi eens even bedenken tijdens het zingen. Maar God die vraagt ons, net zoals tijdens het gebed, om aandacht, om eerbied. Omdat samen zingen ook samen bidden is. En zo ontstaat misschien bij ons ook wel de vraag, waarom heeft God nu eigenlijk muziek in het leven van een christen gebracht? He, de Heer had ook kunnen zeggen van nou, de mens hoort het woord, de mens kan tot mij bidden, en dat moet misschien wel genoeg zijn om mij te kunnen dienen. Maar toch legde God ook muziek in zijn schepping. God heeft ons namelijk niet alleen geschapen met verstand, maar ook met een hart. Hij heeft ons niet alleen de prediking gegeven, maar ook muziek. Het gezongen woord, en ik denk dat we dat allemaal wel ervaren, dat is ook een manier waarop de Heilige Geest woorden dieper in het hart plant. De prediking, het spreekt ons verstand aan. Het roept op tot geloof. Kan aan ons geweten knagen. Maar Gods woord, op het moment dat we dat zingen, dan komt het op een hele eigen, op een hele andere manier binnen dan dat we het horen. Muziek raakt iets wat gewone woorden vaak minder kunnen doen. Een psalm of een bepaald lied kun je soms je hele leven met je meedragen. Die tekst heb je diep in het hart liggen. Als wij vandaag de dag een concert zouden bezoeken, dan lopen we de concertzaal of de kerk uit en dan zeggen we vaak, nou, wat was het mooi, wat vond je ervan? Ja, de dirigent was bevlogen of de akoestiek was mooi en de solist klonk prachtig. Maar vers 13 van ons schriftgedeelte heeft het daar niet zo over. Het gaat niet om het tempo, het gaat niet om de melodie, het gaat niet om hoe indrukwekkend die levieten gezongen hebben, nee, vers 13 benoemt eigenlijk alleen de tekst die bezongen wordt. Hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En dat heeft ons niets te zeggen. God hecht meer waarde aan wat we zingen dan aan hoe we het zingen. En natuurlijk, het is belangrijk om dat ook eerbiedig te doen. Maar de schrift zegt ook, richt je nou eerst op de inhoud. En de vorm, hoe mooi we het ook vinden, dat is bijzaak. Een instrument op zichzelf is niet heilig. Het gaat erom wat je ermee doet. Welke woorden je erbij zingt. Hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Nou, waarom zingen die levieten dat, gemeente? Ze hadden ook kunnen zingen van, nou ja, de tempel is prachtig en het ziet er allemaal mooi uit. Of ze hadden kunnen zingen van, nou, we zijn een gezegend volkje nu we die tempel in ons midden hebben. Maar dat zingen ze niet. Nee, alle aandacht gaat uit naar de trouw van God. En de grondtaal die bezingt hier iets van de liefde en de genade van die verbondstrouw. Het is een liefde, zo zingen die levieten, die niet loslaat. Dus een liefde waar je altijd aan bent verbonden. En daarmee doelen ze natuurlijk op de Here. En die woorden, zijn goede tierenheid duurt voor eeuwig, die klinken door heel de Bijbel heen. Het is een vaste en een bekende manier in het Oude Testament om God te prijzen. We gaan er straks ook van zingen in Psalm 136. Maar ook in andere psalmen en in andere Bijbelgedeelten wordt dit stuk aangehaald, deze zin. Je zou kunnen zeggen, dit is het refrein van het Oude Testament. En daarmee draagt Bijbelse muziek ook iets in zich van het karakter van God. Muziek herinnert ons er steeds aan wie God is in zijn Zoon Jezus Christus. En dan is het zo dat de Heere muziek soms ook op een bijzondere manier kan gebruiken. Wij waren afgelopen voorjaar met het koor, met het mannenkoor waar ik lid van ben, hadden we een soort jubileumreisje. Het koor bestond 60 jaar en wij gingen met z'n allen naar Maastricht om te zingen. En onderweg brachten we ook een bezoekje aan Roermond. En toen gebeurde het dat we aan het zingen waren op een donderdagavond. Het was een inloopconcert. Dat er een man voor de kerk stond met twee grote zakken over zijn rug heen. En hij werd uitgenodigd om te komen luisteren naar de muziek. En die man zei, nou, ik kom liever niet binnen, want ik heb allemaal kostbare spullen mee en straks raak ik ze kwijt. Wat bleek nou, de beste man die was een dag daarvoor uit de gevangenis gekomen. Hij had 10 jaar gezeten, zwierf nu rond op straat, kreeg een plekje aangewezen in de kerk. En het eerste wat hij hoorde na zijn vrijlating was het zingende evangelie. En dat was niet omdat wij zo'n mooi koor zijn, maar dat was bovenal omdat de Heilige Geest hem, denk ik, daar naartoe stuurde. Dat God muziek gebruikt om mensen bekend te maken met de Heiland. Ik weet niet wat het heeft uitgewerkt in het hart van die man, maar het liet me wel zien dat God ook muziek wil gebruiken om harten van zondaren aan te raken. Om ons in aanraking te brengen met het evangelie. Wel, dan zal het voor u vast ook geen verrassing zijn dat muziek ons leven stuurt. Er ligt natuurlijk een heel dun lijntje tussen het oor en het hart. Al sinds de schepping van de mensgemeente is dat het geval. David die speelt op een gegeven moment op de harp voor Saul als een vorm van therapie. En Saul komt tot rust. Maar de andere kant kom je ook tegen in de Bijbel, Daniël 3. Dan zie je op een gegeven moment dat het volk moet knielen voor een gouden afgodsbeeld op het moment dat de instrumenten beginnen te spelen. Lichaam en geest reageren dus op de muziek die wij horen. En ook ons gedrag is in zekere zin het gevolg van wat ons oor binnenkomt. En zo ontstaat er eigenlijk vanuit de tekstgemeente een vraag aan ons. Is de muziek die wij dag in dag uit tot ons nemen, is die nou ook tot zegen voor onze ziel? Want in dat opzicht kunnen we veel leren van de Bijbel en de vroege kerk. In het Oude Testament kom je aan de ene kant gewijde muziek tegen, tot eer van God, zoals bij de tempeldienst. Maar in de Bijbel kom je ook ongewijde muziek tegen. Muziek die werd gemaakt voor afgoden, die diende bij losbandigheid. En dat verschil zit hem niet zozeer in de klank, hè, zo van de ene klank is verkeerd en de andere is goed. Nee, het zat hem met name in de context. De vroege kerk noemde dat sacra, hè, zit het woordje sacrament in, heilig, en profana, onheilige, wereldse muziek. En de eerste christenen die namen heel bewust afstand van ongewijde muziek. Dat was de muziek die ze hoorden in de tempels van de afgoden, muziek die ze hoorden in de theaters, muziek die ze hoorden bij allerlei losbandige seksuele feesten die je in die tijd had. Maar dat hielden ze buiten de deur. Want ze zeiden, ja, dat drijft ons af van Christus. U denkt, nou, is dan alle muziek die niet christelijk is, is die dan per definitie verkeerd? Nou, dat denk ik niet. Als iemand een mooi klassiek stuk schrijft en de naam van God komt er niet in voor, of het is geen Bijbelse muziek, dat wil niet per definitie zeggen dat het zonde is. Maar op het moment dat de muziek ons meesleept in hoogmoed, in losbandigheid, in ikgerichtheid, in het genot, dan wordt het wel gevaarlijk. En dat betekent dus dat het van ons eigenlijk vraagt om onderscheidingsvermogen. Want de Bijbel spreekt niet zozeer over een muzikaal verbod, zo van dit mag niet, en dat is verkeerd. Nee, dat zegt de Bijbel niet. Nee, de Bijbel geeft een muziekgebod. Loof de Heere. Om toch wat praktische handvaten mee te geven, zouden we eigenlijk onszelf één vraag kunnen stellen op het moment dat we luisteren naar de muziek. Gaan de teksten van de liedjes nou in tegen de normen en de waarden die de Bijbel ons meegeeft. Om het praktisch te maken zou je de Heer Jezus kunnen laten meeluisteren met de muziek die tot ons komt. Maar gemeente, ik zei het al in het begin, dat verhaaltje van die zender. In veel opzichten was de muziek voor mij, een jaar of 10 geleden, toch wel een beetje een afgod. Ik had meer oog voor de rockband Normaal, ik weet niet of je het kent, dan dat ik oog had voor de Heer Jezus. Het vormt je doen, het vormt je denken, het haalt de zonde in je naar boven, het haalt de lust in je naar boven. En het drijft je van Christus af. En als we nou op het punt zijn gekomen, gemeente, dat we meer waarde hechten aan Spotify of aan de radio dan aan de Bijbel, dan roept de Heer Jezus Christus ons op tot bekering. Want de muziek van de wereld, gemeente, ja, het kan je even raken, het kan je ontroeren, het kan je opzwepen, het kan je troosten, het kan je afleiden. Maar onderaan de streep zal het een leegte achterlaten. De troost is tijdelijk en vergankelijk. Maar de levieten die zingen met elkaar over een vreugde die nooit verandert. Over iemand die nooit verandert. Hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Dat is uiteindelijk het lied dat wijst op Jezus Christus. De verbondstrouw van God gaat door kruisiging en opstand van Jezus in vervulling voor alle mensen. En daarmee bewijst onze Schepper dat zijn liefde werkelijkheid is. En daarmee is Christus de vervulling van dit tempellied in 2 Kronieken 5. Hij is de menswording van Gods goedertierenheid. En daarom vervult het evangelie van de Heere Jezus vervult niet zozeer voor een avond of voor een kort moment. Nee, zingen over Christus en geloven in Christus, dat vervult een leven lang. Wie hem kent, gemeente, die heeft een vreugde die de wereld niet kan bieden. Muziek bezingt Gods trouw en daarom een vraag, gemeente, voordat we naar de derde gedachte gaan. Kan iemand nou aan ons luistergedrag, aan onze afspeellijst, zien wie onze God is? Is de liefde tot een ander onze God? Is lust onze God? Wat is onze God op het moment dat mensen kijken naar ons afspeellijstje op de telefoon? Tijdens het musiceren in die tempel gebeurt er wat bijzonders. Terwijl de levieten zingen over de goedheid van de Heere God, gebeurt er iets waardoor die muziek zelf naar de achtergrond verdwijnt. Niet de zangers en de instrumenten komen centraal te staan, zoals het tot dan toe gebruikelijk was. Nee, er komt een moment waarbij de muziek niet centraal staat, maar waarbij God centraal staat. En dat brengt ons bij de laatste gedachte. Muziek verstilt bij Gods heerlijkheid. Het moet een onvergetelijk moment zijn geweest voor die Israëlieten. De tempel is klaar. Honderden mensen staan te musiceren om God groot te maken. En dan zouden wij verwachten dat de Bijbel misschien opschrijft hoe indrukwekkend dat geklonken heeft. Of hoe bijzonder het was. Maar er gebeurt iets anders. Tijdens het zingen verschijnt God. Een wolk daalt neer vanuit de hemel en trekt de tempel binnen. En met dat die wolk naar binnen trekt, is het eigenlijk voor de tempelbouwers het bewijs dat God de tempel met zijn aanwezigheid vervult. Op dat moment heeft niemand meer oog voor de muziek, hoe mooi het ook geklonken heeft. Alle aandacht gaat vanaf dat moment naar God. En dat is precies het doel, gemeente, van Bijbelse muziek. Dat God erdoor mag neerdalen in de tempel. Dat God erdoor mag neerdalen in de gemeente. En dat God erdoor mag neerdalen in het hart. Dat je na afloop van de samenzang niet alleen zegt, nou, wat speelde de organist mooi, dat is natuurlijk fijn. Dat je ook mag zeggen, wat is God door zijn zoon heen toch groot en goed. Op dat neer. Zijn heiligheid is zo overweldigend dat de priesters hun dienst niet meer kunnen voortzetten. Zelfs de priesters die zich geheiligd hadden, die kunnen niet bestaan voor de verschijning van de Heer. En dat laat zien hoe groot de heiligheid van God is. Wel, als zelfs die geheiligde priesters, als zij moeten wijken voor de heerlijkheid van God, gemeente, hoe zullen wij dan voor God bestaan met al onze zonden en ellende? We kunnen niet wijzen op ons zingen, we kunnen niet wijzen op onze kerkgang, we kunnen niet wijzen op ons goede gedrag. Voor de heerlijkheid van God blijft niets van ons overeind staan. Maar juist tegen die achtergrond, gemeente, klinkt het evangelie. Daarom hebben wij ook zo'n hoge priester nodig. Jezus de Christus. Hij is het die met zijn eigen bloed dat hemelse heiligdom is binnengegaan. Hij heeft voor ons de eeuwige verlossing verworven. En door zijn offer is die weg naar God de Vader geopend. En daarom hoeven we niet zoals die priesters doen in 2 Kronieken 5 op afstand te blijven staan. Omdat God zo groot en zo heilig is. Nee. Wij mogen tot hem naderen. Wij mogen die weg inslaan die Christus door zijn offer heeft geopend. En als we in dat geloof, gemeente, vrijmoedig naderen tot de Vader, dan zullen we het ook eens meezingen met die hemelse gemeente uit Openbaring 19. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want dan bereikt de lofzang van de levieten haar vervulling. Niet meer in de aardse tempel, niet meer in de gemeente van Christus, maar in het Nieuw Jeruzalem, voor de troon van het Lam. En er is er een vraag die eigenlijk voor ons achterblijft. Brengt kerkmuziek, brengt dat ons dicht bij God? Of blijft de aandacht bij de muziek zelf? Want Bijbelse muziek bereikt pas haar doel op het moment dat Christus groter wordt dan ons zingen, dan de muziek. En dat, gemeente, die gedachte, dat is ook een troost voor mensen die niet kunnen horen of merken dat ze steeds slechter kunnen horen. Het kan een groot gemis zijn, hè, op het moment dat de gemeente zingt. Maar vers 14 leert ons dat muziek niet het hoogste goed is, dat dat niet het belangrijkste is. Maar dat de aanwezigheid van God in een mensenleven, dat het daarom gaat. Ons geloof rust gelukkig niet in wat wij kunnen horen en wat we kunnen zingen. Dan zou het allemaal werk van ons eigen kant zijn. Ook wie de muziek niet kan vernemen, die mag door het geloof delen in dezelfde genade, in dezelfde heiland, in dezelfde heerlijkheid. Muziek is niet het hoogste goed. Het is de Messias Jezus Christus zelf. Hij is de vervulling van de tempel. Hij is de grote hoge priester. Hij is de vervulling van dit lied. En door hem mogen zondaren naderen tot de Heer Jezus Christus. Tot God. En dan ook eenmaal meezingen met die hemelse eredienst. Dan zal die lofzang nooit meer eindigen, gemeente. Omdat de kerk voor eeuwig bij Christus is. Door geloof. Uit genade. Want zijn gunst al onverspreid zal bestaan in eeuwigheid. Amen. Gemeente, na afloop van de dienst wordt er gecollecteerd. De gaven worden vandaag ingezameld voor het werk van de IZB, de Inwendige Zendingsbond, evangelisatiewerk hier in Nederland. We collecteren ten tweede voor het pastoraat de eigen gemeente en tot slot voor de instandhouding van de eredienst. De Heere heeft de blijmoedige gever lief. Laat ons samen danken en ook voorbeden doen. Barmhartige en getrouwe God, U die wij door het verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus ook mogen aanroepen als onze Vader. Wij danken U, Heere, voor wie U bent en voor wat U geeft. Voor Uw goedheid, voor Uw genade, voor Uw barmhartigheid. We danken U voor deze gemeente, dat U ook op deze plaats, week in week uit, Uw woord laat opengaan. Dat het evangelie hier verkondigd mag worden. Zoveel mensen lopen Uw kerk voorbij. Zoveel mensen hoeven het zo weinig met U te maken te hebben. En dan zijn we niet beter, maar wel beter af. Simpelweg omdat Uw Heilige Geest ons hier naar dit huis toedrijft. Omdat U ons bekend maakt met het verlossingswerk van Christus. We bidden U om kracht voor de nieuwe week die we ingaan. Geef zegen, Heere. Dan denken we in het bijzonder aan de mensen die te maken hebben met ziekte, met zorgen. In het geestelijk gestel of lichamelijk, wees U met hen. We bidden voor het werk van de IZB. Het lijkt soms een harde grond waarop we moeten ploegen hier in Nederland. Maar U laat ook zien dat het niet afhangt van onze inspanningen. Maar dat U de kerk bewaart en in stand houdt. Zegen het werk dat zij mogen verrichten in het uitdragen van het evangelie. We danken U, Heere, voor het feit dat we hier zo samen mochten zijn. We bidden U voor de oorlog in Oekraïne, in Iran, op allerlei andere plaatsen op deze wereld. Geef dat men de wapens neerlegt, Heere, tot inkeer komt, tot bekering, tot Uw Zoon. We bidden voor Israël, om wijsheid in de moeilijke omstandigheden waarin ze verkeren. En geef dat de oogkleppen die zij nog voor hebben, dat die af mogen vallen. En dat ze de Heer Jezus Christus mogen aannemen als verlosser en middelaar. We bidden U voor hen die gevraagd of ongevraagd mee moeten doen in die oorlogen. Wat is het vreselijk, Heere. Om anderen het leven te benemen, we kunnen het ons niet voorstellen. Bid U voor de overheid, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Geef dat er wijs bestuur mag zijn in de taak die ze ook in deze onrustige tijden en in deze gebroken wereld op zich neemt. Voor de keuzes gemaakt die niet overeenkomen met Uw woord. Maar ontfermt U zich nog, Heere, over volk en vaderland. We bidden U om vergeving over al wat niet is geweest in deze dienst. We bidden of U met Uw Heilige Geest met ons mee wil gaan. En of U ons gebed wil horen in naam van Jezus Christus, Koning van de Kerk. Hij die alle lof en eer waard is. Amen. Gemeente, waar mogelijk wil ik graag staande met u zingen uit Psalm 150, weerklankberijming. Om daar ook God te loven, te juichen, te bejubelen. Looft de Heer uw God alom, looft hem in zijn heiligdom. En ook het tweede vers van Psalm 150. Gemeente, laten we thuis de dienst besluiten en ook van hier gaan met een gebed om de zegen van God. Heere, zegen ons en behoed ons. Doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Verhef uw aangezicht over ons en geef ons uw vrede. Amen.